Open Huis, Evelien Karman. Redactie, Koert van der Scheer, Steven Hagers van Textcase. Misschien is ze nog niet te laat. Harder dan nodig knijpt Merel in het vulpistool. De cijfertjes in het display rollen in volle vaart voorbij. Wiebelend op haar veel te hoge hakken, trekt ze met haar vrije hand de kraag van haar jas dicht. De wind blaast zo hard dat het voelt of ze in een sneeuwstorm terecht is gekomen. Eindelijk voelt ze de zachte klik. De tank is vol. Nu vlug afrekenen en wegwezen. Ze heeft nog 10 minuten voor ze hem ziet. Nog 6 kilometer. Als de ijzel wegblijft, kan ze het redden. Ik zat in de kelder. Soms was het er zo heet dat mijn katoenen hemdje op mijn rug vastplakte en vochtig werd waar ik de zoom in mijn onderbroek had gepropt. Of het was er juist zo vreselijk koud dat ik ineengedoken bibberde en mijn handen tussen mijn dijen perste, omdat ik mijn vingers kon blijven bewegen. Soms, als ik weer eens van het trapje was geduwd, droeg ik mijn Mickey Mouse trui. Die was zo dik en zacht dat ik mezelf ermee kon troosten en de mouwen waren zo lang dat ik mijn handen er helemaal in kon trekken. Die ene dag plakte mijn haar vast tegen mijn kruin en af en toe veegde ik met mijn pols het zweet uit mijn nek. Af en toe hoorde ik boven op de deur een klopje. Merel dacht aan me. Dit was haar vorm van loyaliteit. Het troostte me en hielp mij de uren door te komen. Als ik zoet was en niet gilde, mocht ik na 1 uur of 4 naar boven. "Heb jij nu je lesje geleerd?" vroeg papa dan. Maar als ik had geschreeuwd of gehuild, duurde het langer. Dan hoorde ik 's avonds mama's gestommel in de keuken, rook de geur van gebraden vlees en wenste ik dat ik mocht meeeten. 1 keer smeet ik uit pure frustratie een wekfles met kweeperen en siroop stuk op de keldervloer. Ik moest de hele nacht blijven zitten om na te denken over mijn zonde, de gebroken wekfles en mijn 5 voor biologie. De volgende ochtend was het zo warm dat de straten leken op spookdorpen. Hij stond in de deuropening, een immense schaduw. "Wat ben jij toch dom, Sanne. Dom en nutteloos. Ik ben zijn woorden nooit vergeten." Het huis tegenover de kleine semi-bungalow is versierd met flikkerende rendieren. Voor het nummer waar Merel moet zijn, staat een verlaagde Audi RS7 met glimmende velgen en een dubbele uitlaat. Merel grinnikt als haar kleine Toyota erachter parkeert. Op het trottoir schuift ze discreet de prikkende panty terug op zijn plek. Uit de speakers onder de Trespa boeidelen van het huis aan de overkant klinken zachte arresleebellen. De overburen houden in ieder geval van het kerstgevoel. Hinkelend op haar pumps trotseert Merel de kiezels op het tuinpad. De deur zwaait open. "Welkom." Hij staat voor haar. Een duur kostuum, een gesteven overhemd eronder. Gesoigneerd haar, misschien iets te. Van onder haar wimpers bekijkt ze hem. Gouden zegelring, gebleekte tanden. Kuiltje in zijn wangen als hij lacht. Die ogen, ze maken haar draaierig. "Fijn dat ik nog mocht komen op deze dag voor kerst." Ze klopt de laatste restjes sneeuw van de glimmende punt van haar schoenen. Hij glimlacht. "Voor een mooie dame als jij maak ik tijd." Hij kijkt haar te lang aan. Ze ziet zijn blik richting haar knieën in de flinterdunne panty glijden. Daarna steeds hoger, naar haar dijen, taille, borsten. Zijn blik blijft rusten op haar décolleté, duidelijk zichtbaar omdat ze haar blouse net niet helemaal dichtknoopte. Merel herpakt zichzelf en steekt haar hand uit. Zijn vingers voelen warm en zacht. "Gemanicuurd?" "Tijn," zegt hij. Ze glimlacht. Ze kent zijn naam al 1 week of 6. Als ik uit de kelder mocht, kreeg ik van mijn moeder 2 boterhammen. 1 met kaas, 1 met fruithagel. Ze trok het huishoudfolie eraf en zette het bord voor me neer. Zwijgend, omdat ze van papa niets mocht zeggen. Elke keer opnieuw die 2 boterhammen. En telkens dat zwijgen. Nog steeds eet ik geen kaas of fruithagel op brood. Merel ook niet. Je vader houdt van je, zei mijn moeder als ze me naar bed bracht. En dan volgde een lang betoog over mijn vaders jeugd. Over hoe moeilijk papa het had gehad en hoe hij zelf uren in diezelfde stinkkelder had doorgebracht. Het verhaal klonk zo zielig dat ik het soms bijna begreep. Pas toen het klappertanden en bibberen door het lange stilzitten op een bitterkoude januaridag vanzelf ophield en ik zo versuft was dat ik mijn boterham niet meer zelfstandig kon vastpakken, was ik klaar met haar verhaal en met papa's houden van. Mijn ouders zijn allebei al jaren dood, maar geen enkele minuut ga ik nog terug naar de hel. Ik woon nu in een appartement, 4 hoog. De fietskelder die ik van de woningbouwvereniging kreeg, gebruik ik niet. Zullen we maar beginnen met de rondleiding? Hij wijst uitnodigend naar de woonkamer. Merel zet een stap naar achteren, zodat zijn vingers de écrukleurige stof van haar mantelpakje raken. Ze houdt haar hoofd schuin, geeft hem een flirterige blik. Bijna kan ze de tientallen radertjes in zijn hoofd zien draaien. Dan verschijnt er een fonkeling in zijn ogen. Ze stapt voor hem langs, scheutig met haar heupen wiegend. Het klopt wat ze hoorde. Deze man heeft waanzinnige ogen. Haar hakken tikken op het laminaat tot ze in de keuken is. Zacht streelt ze het aanrechtblad. Ze bekijkt haar nagels. Felrood was een goede keuze. Zo sensueel dat marmer. Brutaal gaat ze op het aanrecht zitten. Hij passeert haar. Deze goed uitgeruste keuken beschikt over een dubbele spoelbak. Hij opent een glazen deurtje. Een stoomoven voor optimaal koken. Merel glimlacht. Lekker warm. Hij glimlacht verlegen. Draait met zijn vingers zijn zegelring om zijn vinger. Dan loopt hij naar het raam. Prachtig uitzicht op de tuin. Bij het terras staat een Japanse esdoorn. Ben jij wel eens in Japan geweest? Zijn stem klinkt zwoeler dan Annette. Merel knikt. Draait het merkje van haar tas naar voren, zodat hij het kan lezen. Japan is fantastisch. Mensen eten daar alles rauw. Verscheuren het met hun tanden. Ze kijkt hem indringend aan. Tijn bloost. Het kostte me jaren van therapie voordat ik kon accepteren wat mijn vader had gedaan. Begrijpen kan ik het nog steeds niet. Accepteren is het maximale. Merel had destijds genoeg aan een paar gesprekken met een therapeut. Ik niet. Zij is nu eenmaal de sterkste van ons twee. Ik vermoed dat mijn moeder al haar dappergenen en veerkracht al in 1 keer heeft vergeven toen Merel in haar buik groeide. Toch kan ik me geen lievere zus wensen. Merel is alles wat ik nodig heb. Zij is mijn voorbeeld. De sterke vrouw die ik wil worden. Merel heeft een baan, een rijbewijs en een auto. Ik reis met de bus. Of Merel komt me halen, soms zelfs midden in de nacht, als ik een paniekaanval heb. Merel kookt beter dan ik, omdat ik te nerveus ben. Ik gooi alles om, snijd in mijn vingers. In alles zie ik vroeger, in de stralende zon, die op een warme dag spiedend toekijkt of ik niks verkeerd doe. In de lichtjes van de kerstbomen die nu achter de ramen van al die jonge gezinnen knipperen. Ik zie mijn jeugd zelfs terug in een bos bloemen op de markt. Of in het kerststuk dat vandaag in de wachtkamer stond. In elk takje dennenaalden of elke zonnebloem zie ik de stervormige ijsbloemen met hun ragfijne witte takjes op de bevroren kelderruit. Op de trap loopt ze voorop. Haar billen draaien en ze is dankbaar dat ze de afgelopen maanden heeft gesport. Hij volgt haar, zijn klemmap onder zijn arm, zijn ogen gulzig. Hij is geil. Wanneer ze bovenop de vliering staat, ziet Merel hoe hij het volume van zijn telefoon uitschakelt. Ze glimlacht, likt haar lippen af. Tijn gaat haar voor naar de badkamer, opent en sluit het kiepkantelraam. Perfect gesloten, allemaal dubbelglas op de hele verdieping doorgevoerd. Ze kijkt hem taxerend aan. Een 2-persoons bubbelbad? Alles wat jij nu ziet, hoort bij de koop. Hij knipoogt. Alles. Hij tikt op de grote spiegeldeur boven de dubbele wastafel en opent een van de kastjes. Merel ziet zichzelf voorbij komen. Haar haar zit nog fantastisch. Ze heeft er lang over gedaan met föhn en stijltang. Voor ze aanbelde, zwaaide ze nog amicaal naar de buurman. Die heeft haar perfecte koep gezien. Als Tijn de kast sluit, ziet ze hoe hij zichzelf kort in de spiegel bekijkt. Dan zoekt hij oogcontact. De twinkel in zijn ogen is onmiskenbaar. Merel zet een stap naar voren, strekt haar hand en streelt teder het uitstekende ledspotje boven zijn hoofd. De mouw van haar jasje raakt de donkerblauwe wol van zijn colbert. Als hij na haar het lampje vastpakt, ziet ze het Rolex-horloge om zijn pols. Ik heb het licht gezien. Een tweede knipoog. Merel werpt hem een steelse glimlach toe en streelt met haar wijsvinger zijn wang, haar nagel zacht in het roze vlees duwend. Steel stapt ze naar achter en bekijkt zijn kruis. De pantalon zit strakker dan daarnet. Ik wilde zo graag geloven in een betere wereld, hopen op een toekomst. Misschien ooit een leuke man, een kind, een hond. De eenzaamheid was zo groot dat ik me inschreef op Tinder. Ik maakte een profiel aan. Merel nam een foto en ik schreef in mijn profiel wat ik zocht. Leuke man met humor, niet bang voor spinnen of calorieën. Liever in bezit van lachspieren dan overdadige biceps. De superlikes stroomden binnen. Ik had matches voor het eerst in mijn leven. Op school had Merel altijd de leuke jongens aan haar kont hangen. Ik was een bange wezel, schrok van ieder compliment. Ik was toch dom en nutteloos? Op Tinder kreeg ik aandacht. Ik kwam, zag en overwon. Ik mailde met Stefan, Olivier en Pranak. Ik belde met Joris die gedetineerd bleek. En er was Kemal die me gedichten stuurde en schreef over zijn droom, waarin hij met mij een popconcert bezocht en tussen al de hoofden en schuddende lijven alleen maar mijn gezicht zag. Ik sprak met niemand af. Te onzeker en vast te dom. Alles veranderde toen ik Rubik naar rechts swipte. Alleen zijn nickname was al bijzonder, naar de puzzelkubus. Toen ik ernaar vroeg, zei hij dat hij complex was, lastig te ontcijferen. Hij triggerde me, verraste me. Rubik was een man van de wereld die blaakte van het zelfvertrouwen, iets wat ik zo miste. Hij nodigde me uit voor een etentje, spare ribs met patat en knoflooksaus en chocolademousse toe. Hij wilde weten of ik, zoals ik in mijn profiel schreef, niet zelf bang was voor calorieën. Ik zei ja. Hier is de slaapkamer. Hij loopt voor haar langs en duwt met zijn rechter elleboog de deur open. Ze ruikt zijn aftershave, dominant en mannelijk. Buiten hoort ze een sneeuwschuiver. Wanneer ze door de deuropening stapt, voelt ze zijn hand op haar billen. Ze vertraagt. Laat hem. Het voelt warm in het steenkoude huis waar misschien al weken niemand kwam. Langzaam draait Merel zich om, wijst naar haar billen die hij nu zacht en niet onverdienstelijk kneedt en schudt met haar haren. Doe je dat vaker? Ze heeft op deze zin geoefend. Zwoel en sexy. Haar lippen aan het einde een beetje getuit. Met haar vingers zoekt ze zijn stropdas en trekt hem dan plagend het vertrek binnen. Aan het plafond zitten spiegels gemonteerd en wanneer Tijn op een schakelaar drukt, ze heeft zijn das nog steeds vast, springt de rode ledverlichting aan die achter het glas is gemonteerd. Het huis voelt koud aan met de verse sneeuwvlokken tegen de ruiten en overal de verwarming uit. Maar bij het zien van de rode gloed voelt Merel haar tepels opzwellen. Het zou zonde zijn als Tijn dat niet ziet. Ze knoopt haar jasje open en laat het op de grond vallen. Haar borsten steken prompt naar voren. In het restaurant zag ik hem voor het eerst. Zelfs zijn profielfoto was die van een Rubik's kubus. Ik had nooit om een foto gevraagd. Uiterlijk zegt niets. De meest knappe tindermannen mailden me de meest ranzige voorstellen en dickpics. In eerste instantie dacht ik dan ook dat Rubik in een rolstoel zou zitten, of dat hij een of andere zichtbare handicap had. Ik had het helemaal verkeerd. Deze man was perfect. Een poloshirt, spijkerbroek en perfect geknipt haar dat verried dat hij naar een dure kapper ging. Zijn tanden fris en wit. Ik kon niet geloven dat ik zo'n geluk had. "Wat drink je?" vroeg hij en ik zakte bijna door mijn hoeven. We aten en ook al spiekte hij regelmatig op zijn horloge, groot en goud, hij bleef luisteren terwijl ik vertelde over mijn droom. Een huisje aan het strand, een bed met wit beddengoed en een lichtblauwe sprei, openslaande deuren naar buiten waar houten vlonders lagen tegen het opwaaiende zand en waar vandaan je zo in de zee kon lopen. "Hou je zo van het strand?" vroeg hij, zijn hoofd een tikkeltje schuin. Ik knikte. Alles wat hij had gevraagd, had ik op dat moment bevestigd. Zelfs als hij had gewild dat ik van rauwe paling hield of de lucht adoreerde van gymschoenen nadat er een marathon in was gelopen, had ik geknikt. Tijn trekt nu ook zijn jasje uit. Haastig rukt Merel zijn stropdas los en werpt hem als een lint op het dikke tapijt dat de vorige bewoners achterlieten. In de designer crossover bag die ze speciaal voor Tijn aanschafte, drukt ze op haar mobieltje. "Ik wil je," kreunt Tijn. "En ik zal je krijgen ook." "Vertel." Merel kronkelt haar lijf om het zijne, duwt haar kruis vrijpostig tegen de bobbel in zijn broek. Zijn erectie is duidelijk voelbaar. "Jij bent precies mijn type. Vrouwelijk, elegant en zo sexy. Ik moet jou gewoon neuken." "Doe je dat vaker? Zo in een leeg huis?" Merel klemt nu door de stof heen haar handen om zijn ballen. "Ben jij wel vaker stout?" Met haar tong likt ze over zijn gezicht. De aftershave ruikt hier sterker dan ooit. Old Spice. Haar vader gebruikte hetzelfde merk. In een herinnering komt een flart terug. De kelder. De muffe geur van de oude houten trap. Haar vader die bovenaan stond en haar toeschreeuwde. Dan sloot hij de deur. Drukte aan de buitenkant in de hal op het lichtknopje, zodat zij in het donker zat. Als ze een uitbarsting verwachtte, verstopte ze vooraf achter de wekflessen een banaan of liga, zodat ze niet gek zou worden van het gerommel van haar eigen maag. Met haar tong glijdt ze over zijn neus, slikt haar walging in. Zacht knabbelt ze aan zijn oor, kreunt opzettelijk iets te hard. Met een schokkende beweging duwt ze haar heupen vol tegen de zijne, kneedt opnieuw in zijn ballen, voelt de zachte wol. Zo'n pak kost zeker 1000 euro. Handgemaakt waarschijnlijk. "Ik neuk alles," zegt hij. En hij drukt haar tegen de deur van de walk-in closet en stroopt gehurkt haar panty omlaag. "Elke klant van ons kantoor. En vooral zo'n lekker wijf als jij." Zacht blaast hij tegen haar kanten slip. Roze. Ze had het speciaal voor vandaag gekocht. Ze duwt haar kruis tegen zijn gezicht. Kreunt opnieuw. Klauwt door zijn haren. Speels knoopt ze zijn overhemd open, klikt zijn gesp los en kleedt hem uit tot al zijn kleding op een hoopje ligt. "Niet hier." Zacht port ze hem naar achteren, trekt hem hijgend de enorme kledingkast in. "Ik wil je wat laten zien," had hij gezegd na ons etentje. Deze Rubik, zijn echte naam wist ik nog steeds niet, ik was het vergeten te vragen, was perfect. Ik zou bijna vergeten wie ik was en waarom ik dat was. Vandaag was ik een mens, een vrouw van de wereld. Hij schoof mij zijn koffiekoekje toe, vroeg de serveerster om de rekening en pakte mijn hand. Zijn zegelriem klemde pijnlijk tussen mijn vingers, maar het gaf niet. Het was de eerste keer dat ik samen met een man een restaurant verliet. En ik plukte onzeker aan mijn blouse. Een koningsblauw ding van Merel met lange striklinten om de taille. In mijn kledingkast ontbreekt elke vorm van kleur. Mijn zus noemt me plagend Miss Noir. Rubik keek me aan toen hij me liet instappen in zijn over-de-top sportwagen. Een zwarte Audi vol chroom en bling-bling. Ik ben dol op die blouse. De rest van je outfit is een beetje saai. Misschien volgende keer een kort rokje? Ik had geknikt. Al moest ik een skipak dragen of een girafwansie, zolang deze man mij maar ophaalde. Waar gaan we heen? Hij glimlachte. Ik ontspande in de leren fauteuil die zelfs stoelverwarming had en voelde me loom worden van de wijn. Misschien had ik een glaasje te veel gedronken, maar ik had er toch maar twee op. Pas op de boulevard remde hij af. De wind sloeg het autoportier bijna dicht toen ik het opende. Al meteen rook ik de winterse zeelucht, het zilte, de magie, knisperend en verleidelijk. Over een paar weken was het kerstmis. Ik zou glühwein voor maken, rode sokken kopen met kerstmannetjes erop. Misschien konden we samen bij Merel eten. Kalkoen en die smerige Ferrero Rocher bonbons die ze elk jaar koopt omdat de gouden wikkel zo kersterig is. Hij leidde me de duinen in, hield mijn arm vast, een beetje dwingend, maar dat deerde me niet. Van jou? Ik wees naar de voordeur van de strandbungalow. Of misschien naar de zeemeeuwen of de bremstruiken voor de houten voordeur die leek te discodansen. Van een klant. Hij glimlachte. Zijn tanden gaven bijna licht. Zijn gezicht draaide. De deur zwaaide open en daar was het. Een groot bed met witte lakens en een schilderij van de zee met hetzelfde uitzicht erop als dat ik zag door de vale vitrage. Mijn telefoon rinkelde. Jingle bells. Merel wilde vast weten hoe het ging. Het ging perfect. Maar ik voelde me vreemd. Ik wilde mijn telefoon pakken, wroeten in mijn rugzak die hij uit mijn handen trok. Nu niet. Een harde duw tegen mijn buik. Een ritselend geluid. De strik van mijn blouse viel open. De linten raakten het vergrijsde hout. Een stoot. Ik viel achterover op bed. Waarom fietste de maan over het plafond? Een hand tussen mijn benen. Rubik, die over me heen hing en mij zoende. Een harde tong. Geluid van de gesp van een riem. Ik droeg geen riem. Een rits. Friemelende vingers die naar de knoop van mijn broek grepen. Pijn. Ik verzette me, maar alles draaide om me heen. Weer klonk Jingle Bells. Nu van achter een zware rotanstoel. Maar dan een dure van een of andere ontwerper. Ik tilde mijn benen op om Rubik af te weren. Maar hij was sterker. Onder zijn polo droeg hij een gouden kettinkje met een trouwring eraan. Die lucht. Old Spice. Ik werd misselijk. De chocolademousse kwam omhoog. Half kokkend beet ik Rubik als een vampier in zijn hals. Als het tenminste zijn hals was. Want ik zag het niet meer zo goed en alles voor mij leek één grote roze vlek. Hij liet me los, gaf me een tik en bracht zijn hand naar de plek waar een klein rood straaltje drupte. Ik sprong overeind, slaloomde weg. Een deur, een veilige plek. Ik trok aan de hendel. Waar was de klink? En rende naar binnen. Het werd donker. Een doffe klik, alsof er een sleutel werd omgedraaid. Een inloopkast. Ik zat in een fucking inloopkast. Toen herkende ik de geur van mijn eigen braaksel. Ik keek omlaag. Chocoladevlekken in Merel's blouse. Rubik! Ik schreeuwde. Harder dan dat lukte me niet. Het is het enige huis op de website van zijn werkgever met een walk-in closet. Merel had de foto vergroot en wel 10 keer bekeken. De kast was perfect. Meteen had ze zijn secretaresse gebeld en een afspraak gemaakt voor een bezichtiging bij Tijn. Ze had nagellak gekocht, een nieuwe panty met een zwarte naad op haar kuiten. Felrode lipstick. Zwoel parfum. En ze had de foto nogmaals bestudeerd, totdat ze zeker wist dat de kleine streep die ze zag een sleutel was en het zwarte gat een stevige metalen sluitkast. Merel bevochtigt haar lippen, streelt plagend haar tepels over de stof van haar half open geknoopte blouse en knikt naar de kast. Daar! pijnvocht zijn erectie. Een druppel voorvocht glimt in het gele flitslicht van de sneeuwschraper buiten. Merel kijkt naar zijn billen. Ze zijn prachtig. Nog een laatste keer knijpt ze erin. Voor de leuk. Dan duwt ze met kracht de deur dicht en draait de sleutel om. Even is het stil. Merel, doe de deur open. Ze luistert. Hij klinkt nog te frivol. Dit is niet grappig, hoor. Merel, open de deur. Ik sta hier goddomme bloedgeil te zijn in mijn naki. Een knal tegen de deur. Merel, please. Ze bukt voorover, fluistert in het sleutelgat. Ik ruik de zee of verbeeld ik me dat? Zo de tyfus, loop ze teef, maak die deur nu open. Een ram tegen de deur die geen millimeter meegeeft. Met haar rug tegen de deur zit Merel op het tapijt. Haar panty zit weer onberispelijk. Haar blouse inmiddels ook. Ze knoopt haar jasje weer dicht. Ik heb je telefoon net uit je jasje gepakt en scroll nu door jouw lijst met contactpersonen. Charlotte is jouw vrouw? Zal ik haar dit adres appen? Je laat het! Houd Charlotte er buiten. Ze zal woedend zijn. Dit is mijn laatste kans, Merel. Wil jij een scheiding op je geweten hebben? Nou, wil je dat? Hij vloekt, beukt tegen de deur. En wat heb jij op je geweten dan? Het kan jou niet schelen wat je mijn zus aandeed. Sanne is haar naam. Zegt jou dat iets? Achter de deur is het eindelijk stil. Merel opent haar handtas en legt het aangebroken doosje condooms op het kostuum. Nu nog een snelle lipstickvlek op het overhemd. Ze negeert het weer aanzwellende gerammel en gevloek. Met de autosleutels in haar hand wrijft ze haar haren flink door de war. It's showtime. Bitch! Achter de deur van de inloopkast hoor ik de rits opnieuw. De gesp. Mij een beetje verleiden. Uren luister ik naar jouw gezever. Neuken, homaar. Laat me eruit! Ik bonk paniekerig met mijn hoofd tegen de zware deur van de kast. Er is geen lichtknopje. Dat zit buiten, waar papa hem kan bedienen. Laat me eruit! Ik doe alles wat je wilt, maar laat me eruit! Een sleutelbos rammelt. Dom wijf. Nutteloos en dom. Ik zak met mijn rug tegen de kast. Voel hoe zowel de loshangende linten van mijn blouse als mijn onderbroek nat worden. En ik denk aan mijn Mickey Mouse trui. En volgende keer niets meer zoveel zuipen. GHB is na een paar uur niet meer te ontdekken. Dus als jij iemand hierover vertelt, gelooft niemand jou. Had jij je beentjes maar uit elkaar moeten doen, dan had je een droomavond gehad. En had ik je genomen tot je halleluja gilde. Het geluid van tiptoetsen achter de deur. Ik heb de eerste persoon in jouw contactenlijst, nu dit adres. Sussie staat er. Ze zal je straks wel komen halen. Als ze jou tenminste mist. Wat ik me niet kan voorstellen. Dag hoor, geile donder. Het was me een waar genoegen. Mijn hele avond is naar de kloten. Jij bent volkomen nutteloos op deze wereld. De voordeur knalt dicht. 5 minuten later de zware motor van zijn auto. Hoor ik nu een dubbele uitlaat? Mijn urine is koud geworden en prikt in mijn broek. Tranen druppen over mijn kin in de koningsblauwe kraag. Het geluid van jingle bells klinkt achter de kastdeur. 1 keer. 2 keer. 6 keer. Dan is het stil. De stropdas ligt erbij als de vermoorde slang uit de zondeval die Eva verleidde om van de appel te eten. Merel is geen appel. Geen lekker hapje dat je kunt nuttigen als je daar zin in hebt. En Sanne ook niet. De hufter. Ze zullen hem vast gaan zoeken. Is het niet vandaag, dan is het morgen. Voorlopig duurt het nog wel een paar uur voor Tijn en zijn Audi worden ontdekt. De meeste mensen zijn offline op kerstavond. En het verkeer rijdt stroperig door de sneeuw die maar uit de lucht blijft vallen. Uit haar handtas diept Merel haar autosleutel op. Ze is klaar voor haar vlucht naar de overburen en het toneelstuk daar. Ze zal aanbellen bij het huis met de flikkerende rendieren. Gillend, en met een verwilderde blik en zeggen dat ze is aangerand. Daarna haalt ze Sanne op voor haar afspraak bij het politiebureau. Tijn wordt dan toch eindelijk genaaid. Poging tot aanranding. Vrijheidsberoving. Merel zal haar eigen versie toevoegen. Hoe ze met de aanrander van haar zus wilde praten en haar hetzelfde overkwam. Hoe Tijn zichzelf uitkleedde. Ze zal het geluidsfragment laten horen dat ze net opnam en het indienen als bewijs. Ik neuk elke klant van ons kantoor. Tijn misbruikte de sleutels die hij in bruikleen kreeg, zoals die van het strandhuis. Zijn werkgever zal niets anders kunnen dan hem ontslaan. Wie weet houdt zijn vrouw ook woord en is hij binnenkort een gescheiden man? Slaapt hij maar lekker in zijn Audi Deluxe met stoelverwarming? Het zal nog wel even duren voordat Sanne opnieuw durft te daten. Merel zal haar zus helpen. Maar eerst vieren ze samen kerst met chocolademelk en de gouden bonbons met plastic smaak die Sanne altijd zo kersterig vindt. Merel heeft bij het tankstation nog snel een doosje gekocht. Met opgeheven kin stapt ze over het gesteven overhemd. De hufter. Dit is een verdiende loon. Nog eenmaal kijkt ze naar de massieve kastdeur waarachter een driftig getier klinkt. Dag Tijn, fluistert ze. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.